Vanmorgen, gemeente, hebben we stilgestaan bij de vreugde die er mocht zijn bij Johannes de Doper. Om nou de Heer Jezus aan te wijzen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En vanmiddag worden we weer meegenomen om nou Johannes de Doper te zien in totaal andere omstandigheden. Maar ook in de vragen die bij hem zijn gaan leven, omdat naar zijn gevoelen het geheel anders gaat als dat hij gepredikt heeft. En daartoe willen we met elkaar dan lezen in het Nieuwe Testament uit het Matthäus-evangelie, het 11e hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 15. En de tekstwoorden als uitgangspunt genomen voor de prediking vindt u dan in de versen 3 tot en met 6. Dus de schriftlezing is Matthäus 11, de versen 1 tot en met 15. En de tekstwoorden vindt u dan in de versen 3 tot en met 6. Matthäus 11, dan bij het eerste vers te beginnen. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. En de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En als nu deze heen ging, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, en die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigs nemen het zelf met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing van onze tekst worden. We zetten dan ook boven de prediking de woorden van Christus die hij gezegd heeft: zalig die niet geërgerd zal worden. En dan hebben we daarbij drie gedachten. In de eerste plaats willen we met elkaar stilstaan bij het getuigenis door Johannes. En dat is het getuigenis wat hij gegeven heeft en waar ook vanmorgen op gewezen is. En dat hij mocht weten dat Jezus het Lam Gods was en is. In de tweede plaats staan we stil bij de vraag van Johannes. En dan waarom stelt hij deze vraag aan Jezus? En dat is niet anders als dat er een duidelijkheid zou komen wie Jezus nou in werkelijkheid is. En in de derde plaats is het dat dan de Heer Jezus het antwoord geeft aan Johannes. En waar de Heere dan niet doet hetgeen wat Johannes had verwacht, maar dat de Heere Jezus teruggrijpt op het woord, zoals ook wij altijd weer teruggeworpen worden op het woord dat de Heere gegeven heeft, opdat eigenlijk het sterkste middel wat wij hebben om mee tot de Heere te gaan is niet anders dan zijn eigen woord, waar hij dat heeft doorgegeven en door zal geven tot de jongste dag. Dus zalig die niet geërgerd zal worden, het getuigenis door Johannes, de vraag van Johannes en het antwoord aan Johannes. Zalig die niet geërgerd zal worden. En daarbij drie gedachten. In de eerste plaats het getuigenis door Johannes. En gemeente, dat is goed dat we dat eerst vasthouden, voordat we ook de tweede zullen verstaan. Dat is namelijk de vraag van Johannes. En ook het antwoord dat hier Jezus geeft aan Johannes. Jongens en meisjes, mag je eens vragen, ken jij de Heer Jezus? Ken jij de Heer Jezus? Dat is een heel, heel belangrijke vraag. Nee, eigenlijk moet ik nog meer zeggen, want dan zal je zeggen, ja, ik ken de Heer Jezus, papa en mama hebben ervan verteld en op school en dan... En op de club of op de zondagschool hebben we van de Heer Jezus gehoord. Ik ken de Heer Jezus. Ja, maar dan gaan we nog iets meer vragen. Ken jij de Heer Jezus ook als je zaligmaker? Heb jij de Heer Jezus nou nodig gekregen in je jonge leven? Omdat je ook weet dat je dingen doet in je leven waarvan de Heer zegt dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat eigenlijk voor de Heere niet kan bestaan. En dat hoeven niet hele grote dingen te zijn als een kraak die je zet of een moord die je pleegt. Of... Nee, maar ook die hele kleine dingetjes. Misschien wel eens gejokt. Ik vroeger als kind wel hoor. Als ik dan bang was voor straf en mijn moeder zei, heb jij dat gedaan? Nee, ma. Nee, misschien... Leni, mijn zus. En weet je wat mijn moeder dan zei? Jochie, je hebt het wel gedaan, wat staat op je voorhoofd geschreven. Dan kreeg je zo'n kleur. Heb jij dat ook wel eens? Teken dat je geweten nog werkt. Maar dat nou de Heere zegt, dat is zonde. Gejokt, vanmorgen toch gehoord in de wet? Geen vals getuigenis. Of ongehoorzaam geweest of wat weggepakt. En daarom, lieve kinderen, hebben we de Heer Jezus zo nodig. Want er staat dat als we de Heer Jezus mogen kennen, dan zal de Heer Jezus al die zonden die we gedaan hebben, als het ware op zijn hoofd nemen, op zijn schouders nemen, op het kruishout wegdragen. Waarom hij ook voor jou die weg wilde gaan. En dat je dan mag weten dat je de Heere kunt ontmoeten. Kan je dat dan? Het is misschien wel een hele indringende vraag, maar als jij nou vanavond, zo sterk, ik hoop dat je oud mag worden hoor, maar het is niet het belangrijkste. Als je nou vanavond zou moeten sterven, kan je de Heere ontmoeten. Omdat je de Heere Jezus als je zaligmaker mag kennen. Lieve kinderen, dat moet je in je jonge leven je afvragen. Echt waar. Juist in je jonge leven. Dat je hem dan mag kennen. Dat als straks de zorgen van de wereld komen. De zorgen als je in de maatschappij staat. De zorgen als je ouder geworden zult zijn. En een heleboel dingen op je afkomen. Die dingen, dit weet. Ik ben van hem. En hij is van mij. Dan kan je verder. Dat is nou ook wat we vanmiddag horen met Johannes de Doper. Hij is geen 80, geen 90 geworden. Maar Johannes de Doper is nog niet eens 34 jaar oud geworden. En toen hebben ze hem onthoofd. Maar hij kan de Heere ontmoeten. Kijk, dat is nou het belangrijkste. En daarom bid ik maar om, Heere, dat ik u kan ontmoeten. Dat ik de Heer Jezus mag kennen als mijn zaligmaker. We hebben er vanmorgen gemeente al even over gehad. Elke evangelist heeft zijn eigenheid om het evangelie te brengen. Zeker, ik weet het, ze zijn door de geest geleid, maar de geest heeft ze niet gemaakt tot robotten, zodat ze slechts konden opschrijven wat de geest dicteerde. Maar de geest heeft gegeven dat de dingen die ze meegemaakt hebben, dat ze die zeg maar op papier mochten zetten, zodat tot op de jongste dag dat evangelie aangaande Jezus mocht klinken. En vanmorgen hebben we gewezen op Johannes de evangelist in het bijzonder, dat hij alles stelde in dat geestelijke licht. Dat u daarom het Johannes evangelie ook zo moet lezen. We hebben u erop gewezen dat Matthäus daarentegen veel sterker geschreven heeft naar de Joden. En dat hij in tegenstelling wat de Joden dan geloofden, dat als de Messias zou komen, dan zal het koninkrijk op aarde opgericht worden. Het is u bekend, ook de discipelen vroegen dat nog voordat Jezus den hemel voer. Dat was de gedachtegang van die dagen. En dat daarom juist Matthäus zo heel sterk naar de Joden schrijft, om te laten horen dat het koninkrijk der hemelen op aarde opgericht wordt, opdat ze straks tot het koninkrijk Gods zullen behoren. Beide termen, om zo maar te zeggen, kent Matthäus. Koninkrijk Gods, maar hij is de enige die de term hanteert van het koninkrijk der hemelen, waar we al gezegd hebben dat Johannes de Doper zei, het is nabij u. En waar Christus namelijk zegt, het is in het midden van u. Dus hij is degene die het koninkrijk der hemel op aarde opricht. Maar dat de Joden zouden verstaan dat het geen aards koninkrijk zou zijn. En in dat licht heeft ook Matthäus de dingen opgetekend, ook ten aanzien van Johannes de Doper. Daarom vindt u dit gedeelte ook bij Johannes de Doper alleen terug, opdat daar het woord, de prediking naar de Joden zou uitgaan, opdat ze zouden geloven dat Jezus de Messias, de beloofde zou zijn. En daarom vindt u ook alles bij Matthäus in dat licht van dat koninkrijk der hemelen. U kunt de gelijkenissen, als u ze leest, dan moet u daar elke keer weer rekening mee houden dat het koninkrijk der hemelen, dat is het werk van God. Dat is het werk van Jezus. Dat is de uitwerking van het woord Gods. Dus het koninkrijk der hemelen, daar wordt nooit de mens mee bedoeld. Dat is wel aardig, ik kan er vanmiddag niet te diep op ingaan, maar ook bijvoorbeeld, en ik vind dat zeer vertroostend, die gelijkenis van de paren van grote waarde. En er wordt er menigmaal gezegd, dat is Christus, dat is waarde. Als je hem hebt leren kennen, dat is hij van een ongekende waarde. Maar als u daar dan ziet dat daar met de koopman Jezus bedoeld wordt, die uitgezien heeft naar parelen, en als hij daar één mens een parel van grote waarde vindt, dan is het dat hij daar alles voor over gehad heeft. En dat de broeder in de consistorie bad het ook, dat er nou vanmiddag ook nou parelen, daar hebt u hetzelfde, hè? Parelen aan de middelaarskroon gehecht mogen worden. Of zoals het in Openbaring staat, dat het nieuwe Jeruzalem en dat de poorten bestaan uit de parelen die door Christus gekocht zijn. Kijk, en dat vindt u dan bij Matthäus terug. Dan laat Matthäus zo heel nadrukkelijk horen, de verborgen Christus in het Oude Testament, als die schat, de Christus die als de koopman gekomen is, maar dan ook heen gaat naar dat oordeel, en dat er straks het visnet als het ware binnengehaald zou worden, dat zal blijken wat nou de uitwerking van het woord geweest is, ook in u en in jouw leven. En zo moet u dat gedeelte wat ook vanmiddag voor ons ligt daarin stellen. dat daar het woord uitgaat naar de Joden. Jezus is uitgegaan, er begint het mee om te vertellen, om te leren en te prediken in hun steden. In eerste instantie Galilea mee bedoeld, waar voor de Jood uit Galilea niets goeds kon voortkomen. Maar dat hij daar begint met te prediken en te leren. En dan is het dat daar eigenlijk zichtbaar wordt dat hij daar goed en goeddoende aan het werk gaat. Dat is wat Johannes dan ook hoort, die in de gevangenis geworpen is. U kent het, het vindt u verder in Matthäus terug. Als het aangehaald wordt dat nou Herodes Johannes heeft gevangen genomen, omdat nou Johannes de doper de zonde heeft aangewezen met Herodias, dat hij naar de geboden, tegen de geboden Gods inhandelde. Willen we niet graag horen. Daarom hebben we ook bewust gekozen voor waar het staat. Wat staat er nou in de wet Gods? Omdat we daarna zullen leven. Ik vraag u nu of u daarna kunt leven. Want dat is voor een mens onmogelijk. Maar tracht u daarna te leven. Dan laat u ook gezeggen. Als er iets in uw leven is dat tegen de geboden Gods ingaat. Want gemeente, dan zijn er twee mogelijkheden. Of u steigert en u accepteert het niet en u wijst de predikant, u wijst de oudling of de diaken, wijst u de deur, want u wilt er niet van horen, of u buigt eronder. Herodes, die Johannes de Doper gaarne hoorde prediken, die wilde niet van horen als nou de zonde wordt aangewezen. En om die reden is nou Johannes de Doper in de gevangenis geworpen. Wij zouden eigenlijk vanmiddag zeggen onbegrijpelijk, heren. Als we vanmorgen nou gehoord hebben dat hij zo de Heer Jezus als het Lam Gods aanwijst en dat er staat dat er velen tot hem kwamen, zelfs van de schriftgeleerden en van de fariseeën. We zouden in onze tijd zeggen, die man die trok volle kerken. Heer, op zo'n prediker moet u toch zuinig zijn. En dan moet u dat toch voorkomen dat hij in de gevangenis geworpen zal worden. En toch, vanmorgen wezen we er al op, Johannes weet het zelf. En dat hij slechts de heraut is die de weg zal bereiden voor u heen. Om nou hem aan te kondigen die de zaligmaker, die de Messias, die het Lam Gods is. En daarom moet Johannes er tussenuit. Hoe begaafd hij ook geweest is, hoe volle kerk hij ook getrokken zal hebben, uiteindelijk moet Johannes er tussenuit, opdat ze niet op Johannes zouden blijven zien en Johannes zouden volgen, maar dat ze allen achter Jezus die hij heeft aangewezen aan zou komen. En als de Johannes in de gevangenis zit, dan wordt hij op de hoogte gehouden van datgene wat hier Jezus doet. En dan wordt het hem verteld dat hij blinden de ogen opent, kreupelen doet wandelen, melaatsen geneest, zelfs doden opwekt. En dan begrijpt Johannes het niet meer. Dan loopt Johannes eigenlijk vast met de prediking die hij heeft doen laten uitgaan, dat als hij zou komen als de Messias, dat hij dan zou komen met de wan in de hand en de bijl bij de boom zal leggen. Dus hier is het dat Johannes dat dan ook hoort van zijn discipelen. En waar is het Johannes nou om te doen? Nee, niet dat hij gelijk heeft, maar dat de hoorders van de Heer Jezus die onder zijn prediking zitten, op zijn leerschool verkeren, dat zij hem zullen kennen als de Messias, als dat lam. Daarom is het Johannes alleen te doen. En als hij dan deze dingen hoort, dan ergert hij zich eraan dat de Heer Jezus nou niet duidelijker is in zijn uitspraken. Hij die van de Heer Jezus getuigd heeft, het Lam Gods, dat daar de geest op is neergedaald als de duiven. Dat daar als het ware de stem geklonken heeft, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat hij daarvan heeft mogen spreken. En waarom doet de Heer Jezus dat niet? Waarom is het dat als het ware dat Johannes het ervaart, dat wat de Heer Jezus nou doet, haast haaks staat op wat hij gepredikt heeft? En daarin, gemeente, blijkt ook dat Johannes ook in de gevangenis moet leren dat Gods wegen en Gods gedachten hoger zijn dan de gedachten en de wegen van Johannes de Doper en van u, jou en mij. En als dan de discipelen weer een keer gekomen zijn om dat te vertellen en dat wat er plaatsvindt, en dat het zo staat, gehoord hebbende de werken van Christus, dan zouden we kunnen zeggen, dan wordt het Johannes een beetje te veel. Johannes weet niet of hij uit de gevangenis zal komen, of hoe lang hij in de gevangenis zal moeten verkeren. Hij zal hier nog niet gedacht hebben dat hij ook in de gevangenis gedood zal worden. Maar dan is het dat Johannes dan als het ware de Heere wil corrigeren. En dat brengt ons gelijkertijd bij de tweede gedachte, de vraag van Johannes. Want wat gaat Johannes dan doen? Dan gaat hij twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus sturen om die vraag bij hem neer te leggen. Zijt gij het nu of moeten we nog een andere verwachten? De vraag komt gelijk naar boven en zo kan het klinken. Dat Johannes eraan twijfelt dat de Heer Jezus dan wel of niet de zaligmaker zou zijn. Nou, ik neem u dat af. Ik denk niet dat Johannes ook maar een ogenblik getwijfeld heeft dat Jezus de Messias is. Als zijn getuigenis aangaande hem zo duidelijk geklonken heeft en als God hem zo duidelijk aan de ziel, aan het hart van Johannes heeft geopenbaard. En u hebt dan, onze kanttekeningen hebt u dan ook tegen, en die er dan ook van spreken. Ik lees u even dat stukje voor. Dat is de Messias door de profeten beloofd, of hij dat nu is of niet. En dit doet Johannes vragen niet omdat hij zelf daaraan twijfelde, want hij had lang tevoren zulks openlijk betuigd, waarom uit het antwoord van Christus oorzaak te nemen om zijn discipelen die nog enigszins daaraan twijfelden, in haar breder te onderrichten. Ook Calvijn vindt het een onnozele gedachte, nu heb ook Augustinus tegen. En ik sta in diezelfde lijn, dat ik ook niet geloof dat Johannes getwijfeld heeft aan het feit dat deze die hij zo overduidelijk tot tweemaal toe heeft aangewezen, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat hij daarom die vraag laat stellen, omdat hij zelf daaraan twijfelt. Maar dat nou Johannes zijn discipelen zendt op dat de Heere Jezus nu eens duidelijk moet zijn in de ogen van Johannes. Omdat Johannes dan bemerkt dat zijn discipelen eigenlijk heen en weer geworpen worden door tussen de Heer Jezus die goed en goeddoende doet en de Johannes de Doper die zo duidelijk recht toe en scherp aan gepredikt heeft. En dat die gedachte er kan zijn dat het om Johannes gaat. Ook Herodes, dat weet u, die naderend ook denkt dat als hij van de Heer Jezus hoort, meent dat Johannes de Doper uit de doden is opgestaan. En daar wil Johannes geen zins van weten. Het gaat niet om hem, maar het gaat om Jezus alleen. En dat ook zijn discipelen en de scharen Jezus alleen nodig zouden krijgen. Dat ze het van hem gaan verwachten en hem zullen volgen. En daarom vindt u als het ware een stukje ergernis bij Johannes, dat de Heer Jezus nou niet duidelijker is. Dat de Heer Jezus nou niet duidelijk zegt, ik ben de Messias, ik ben degene die de Vaderen beloofd is. Laat dit nou, laat dit nou laten horen naar die scharen toe en naar zijn discipelen. Ik ben het. Het is u misschien wel opgevallen, als u de evangelie wat kent, dat de Heer Jezus eigenlijk nooit van zichzelf direct getuigd heeft, ik ben de Messias. Dat is pas voorgekomen toen hij voor Caiaphas stond en onder ede gezegd is, niet zijt gij de Zonen Gods of niet, en dat de Heer Jezus het als het ware zegt, ik ben het, gij zegt het. Dat hij daar erkent dat hij het is. En dat het aangrijpend is, gemeente, dat dan toch de hoge priester doorgaat in zijn verharding, in zijn godsdienstig denken. Maar voor die tijd is het dat de Heer Jezus zichzelf niet zo bekend gemaakt heeft. En dat is nou eigenlijk wat Johannes wil. Dat hij daarom de discipelen zendt met die vraag. En nou is er eigenlijk maar, zijn er maar twee mogelijkheden. Hij kan hier op die vraag van Johannes ja zeggen of nee zeggen, dan is het duidelijk. Terwijl Johannes dan weet dat hij niet anders kan dan op de vraag van hem dat te bevestigen met ja te antwoorden. Ik ben het, kijk. Dan hoort de scharen dat, dan horen zijn discipelen dat, dat hij nou de Messias is, degene is die door God gezonden is. En vandaar zit Johannes zich daar, als hij dan elke keer weer van de discipelen hoort hoe het toegaat en wat er gebeurt, dat hij zich daar wat aan ergert, dat de Heer Jezus nou niet recht toe, recht aan, zoals hij dat geweest is in zijn prediking, om het te zeggen, ik ben het Lam Gods, ik ben de Messias. En zo probeert Johannes dan eigenlijk de Heer Jezus met eerbied gezegd uit die tent te lokken. Heren, nu zult u het wel moeten zeggen. Daarom stel die vraag in het openbaar. Dat de schaart hoort als je het anders. De Heer Jezus vraagt, bent u het nu of verwachten wij een ander? En nogmaals, niet omdat dat bij Johannes leeft. Maar omdat Johannes wil dat de Heer Jezus nadrukkelijk zegt, ik ben het. En dan blijkt het ook dat de Heer Jezus dat wel begrepen heeft, dat Johannes daar in de gevangenis waar hij machteloos zit, en we moeten daar niet een voorstelling van maken dat hij daar nou zo gemoedelijk kon verkeren, want de gevangenis in die tijd, dat was letterlijk en figuurlijk een beestenboel, waar zeg maar 's nachts de ratten over je heen konden lopen. En dat Johannes het moest doen en moest hebben van wat ze hem vertelden, wat hij van de Heer Jezus dan te horen kreeg. En hij begrijpt best dat Johannes nou wil, omdat hij dat zelf gedaan heeft door hem zo aan te wijzen. Zie het lam. En dat nou de Heer Jezus het zou zeggen, ik ben het lam. En dat hij daarom ook begrijpt dat Johannes zich als het ware ergert aan de wijze waarop de Heer Jezus zichzelf nou openbaart aan het Jodendom. Want daar gaat het in de eerste plaats hier om. En dat hij daar zich aan openbaart door wonderen en tekenen. En dat daarom de Heer Jezus het ook zegt. En daar hebt u dan zegt hij niet zalig die niet getwijfeld zal hebben. Maar zalig die zich niet geërgerd zal hebben. Johannes, je moet je niet ergeren. Want Gods wegen zijn hierin ook hoger en zijn gedachten hoger dan jouw wegen en jouw gedachten. Christus gaat hier een weg niet naar eigen inzichten, maar heeft het ook gezegd, ik doe wat de Vader mij bevolen heeft. Hij gaat hier een goddelijke weg. In zijn menselijke natuur wil hij zich niet anders laten leiden dan door de geest van de Vader. Die weg gaat hij. En hij gaat van zichzelf niet meer zeggen als dat de Vader wil dat hij zich aan dat Joodse volk zal openbaren. En met die boodschap is het ook dat dan de discipelen terug moeten naar Johannes. En dat Johannes moet begrijpen dat hij zich niet moet ergeren. Maar dat hij weet dat de Heer Jezus weliswaar op een andere wijze zich voorstelt en bekend maakt aan Israël als dat hij dat gedaan heeft. En dat kan in ons leven ook wel zijn. Dat de Heer zich op een andere wijze aan u openbaart als dat u gehoopt of gedacht had. En dat u daarom wel zich er eens aan kan ergeren aan dat woord, moet het nou zo? Dan begrijp ik niet allemaal. Ik sprak jongens en meisjes gisteren bij ons op een camping, een man. Die kwam daar voorbij lopen, helemaal getatoeëerd. Zijn lichaam als het ware verminkt. En die kwam even voorbij lopen en die zei zo tegen me, u hebt een mooi tuintje hier, ja. En toen begon hij in één keer, hij zegt, ik ben niet christelijk opgevoed. Oh. Hij zegt, van huis uit weet ik niets, maar ik was 18. En toen ben ik de Bijbel eens gaan lezen. Hij zegt, dus ik ken de Bijbel. Hij zegt, daarna ben ik 3 maanden in Israël geweest en heb ik me verwonderd wat ik daar hoorde en zag. En daar hoorde ik ook vertellen dat de Heer Jezus al wedergekomen is. Is dat zo? Ik zeg, nou, de Bijbel leert me dat u komt als een dief in de nacht en dat u nog zal komen. En dat u dan zal komen inderdaad als de geest ten hemel gevaren is en als de bezuin zal klinken. Hij zegt, want als de Heer Jezus wederkomt, nou dan had hij wel wat vragen aan de Heer Jezus. Vragen waar hij mee zat. Hij wilde hem eigenlijk ter verantwoording roepen. Want hij had in zijn familiekring en in zijn vriendenkring nogal wat mensen verloren door de dood. Waarom heeft Jezus dat gedaan? Ik zeg, ja, dat begrijp ik, joh. Maar we moeten toch allemaal sterven, dat heb je toch gelezen, ook in de Bijbel en in de Genesis. En dat het ook staat dat we door wat wij gedaan hebben, en ook jij gedaan hebt, dat we eenmaal moeten sterven, al word je misschien 100, dat je dan toe moet sterven. Ja, ja, dat was dan toch wel waar. Nou goed, om het kort te maken, had hele verhalen, maar uiteindelijk was het, hij ergerde zich toch wel een klein beetje eraan, aan de dingen die gebeuren. Nou, daar staan we in onze tijd, gemeente. Want dan vinden we dat God het niet goed doet, dat God het anders moet doen en dat als er wat gebeurt, dan krijgt God de schuld. Had hij die coronavirus niet achterwege kunnen laten, had hij die rampen die gebeuren niet kunnen verhoeden, had hij niet kunnen zorgen dat er geen oorlogen zouden uitbreken, Gods schuld. En dan vindt u eigenlijk de ergernis omdat het nou anders gaat dan dat wij willen. Terwijl we niet verstaan dat wij de schuldigen zijn. U, jij en ik. Wij hebben, staat er, de dood verkozen boven het leven. Moeten we God de schuld niet geven? En dat als jij je broertje plaagt en je broertje huilend naar je mama toe gaat, moet je God de schuld niet geven. En als je op school de kantjes eraf loopt en je gaat niet over, moet je God de schuld niet geven. En als u niet stipt bent in uw werk en uw werkgever ontslaat u, dan moet u God niet de schuld geven. Zo kunnen we wel doorgaan. En dat is dat Johannes nou eigenlijk de Heer Jezus een beetje de schuld geeft, zich eraan ergert dat zijn discipelen bij hem terugkeren, omdat ze toch die vraag hebben, is dit wel of niet? En dat daarom Johannes zegt, vraag het maar. Vraag het maar. Dan moet hij het wel hardop zeggen. En dan is het dat inderdaad de discipelen terugkomen met de boodschap. Welke? Johannes de Doper, maak je geen zorgen. Ik zal nu duidelijk zeggen dat ik de Messias ben. Ik zal de scharen dat laten horen. Ik zal het tegen je discipelen zeggen. Ik ben het Lam Gods. Ik ben de Messias. Dan hoef je niet meer langer eraan te ergeren dat ik nu tot nu toe anders gepredikt en anders gewerkt heb dan dat jij verwacht had en dat wat jij gezegd had. Maar gemeente, dat is er nou net niet bij. We zouden denken, en dat heeft misschien Johannes ook wel gedacht, dat de Heer Jezus duidelijk zou zijn daarin. En dat hij daarom niet anders zou kunnen dan hardop te zeggen, ik ben het. Maar weet u wat de Heer Jezus elke keer weer doet, en dat doet hij hier bij Johannes. Dat doet u bij die farizeeën en schriftgeleerden die die vrouw brengen in overspel gegrepen. En dat ze zeggen, deze vrouw hebben we op de daad zelf betrapt. En dan zegt de wet van Mozes dat ze gestenigd moet worden. Wat zegt gij? En gemeente, dan komt de Heer altijd met het woord. Hij gaat niet openlijk zeggen, ik denk er zo over. Of ik maak me nu zo bekend, zoals Johannes dan dat gehoopt had en verwacht had. Nee, dan gaat de Heer altijd terugwijzen naar het woord. En met dat woord moeten we het ook doen. Dat het in dat woord geschreven staat en dat we God moeten geloven op dat woord. En dat daarom de discipelen die boodschap krijgen, vertel Johannes wat jullie gehoord en gezien hebben. Waarin is het dan dat nou de Heer dan teruggrijpt op dat woord? Wel, hij grijpt terug op Jesaja. En waarvan er geprofeteerd is dat als de Messias zou komen, dan zal hij de blinden de ogen open, kreupelen doen wandelen en noemt u maar op. Dus als zij Jesaja naast het werk van Jezus komen te leggen, dan kunnen ze niet anders constateren dat hij dat moet zijn, waarvan de profeet gesproken heeft. Dat is wat de Heer Jezus elke keer weer doet. Grijpt u terug naar het woord en dan zegt hij, en nu is in uw oren dat vervuld. Dus op grond van het woord vraagt de Heer Jezus geloof in hem. Ik denk ook, gemeente, dat de farizeeën en schriftgeleerden ervan overtuigd waren dat hij de Messias was. Nicodemus zegt als hij 's nachts komt, wij geloven, wij weten. En dat de Heer Jezus dan als het werk van hem houden voor het werk van Beelzebub ook tegen Beelzebub ook zegt tegen die farizeeën en schriftgeleerden, houd er rekening mee, er is één zonde die niet vergeven wordt. Dat is als je het werk van mij willens en wetens houdt voor duivelswerk, terwijl je beter weet. Want ze kenden de schriften. Ze weten wat de profeten hebben gezegd. En dat ze dat dan ook maar naast het werk van hem hoeven neer te leggen. En dat daarom de Heer het ook zegt tegen Johannes niet, ik ben het maar, wat hebben de profeten van mij gezegd? En is het dat ze ook Johannes niet meer hoeft te ergeren, want dan weet hij dat dit juist van de Messias gezegd is. Dan mag hij zijn discipelen daarop wijzen, zie nou wat de profeten gezegd hebben en zie wat hij doet. Mijn beste discipelen, laat mij maar hier, ga achter hem aan. Want hij is dat lam wat ik heb aangewezen. Want het komt overeen met de profeten. En dan is het niet dat de Heere dan anders gaat doen als Johannes eigenlijk wilde dat Jezus doen. Maar hij gaat verder met het woord te vervullen dat de Vader in het Oude Testament heeft geopenbaard. En zo is het dat nou de discipelen, zo is het ook dat die schare die dit mag horen, teruggeworpen wordt op het woord van God alleen. Daar staat geschreven. En dat ook Johannes daar vrede moet hebben, ook als hij hoort dat het anders gaat dan dat hij gedacht had, dat hij zich niet meer hoefde te ergeren. En u weet het getuigenis aangaande Johannes de Doper uit de mond van de zaligmaker die niet ligt, ligt zijn groot. Meer dan een profeet. Hij is niet een, zeg maar, een riet dat heen en weer geworpen wordt. Hij was niet een mens die zichzelf bedoelde en zachte kleder gekleed was. Maar hij is de Elia waarvan gesproken is, de voorloper die komen zal. Maar dat wil niet zeggen dat een voorloper altijd op zijn plekje was. Ook een Elia heeft moedeloosheid gekend toen Izebel het liet horen dat zij hem de volgende dag zou doden. En dat Elia dan de stilte heeft opgezorgd, niet omdat hij de dood vreest. Dat moeten we in de gaten houden hoor. Want dat staat er niet. Dat hij bang was om te sterven, want hij zegt zelf tegen de Heer: Heere, neemt u mijn ziel maar, laat me hier maar sterven, maar laat die zebel niet kunnen zeggen. Zoals hij dacht dat hij de laatste profeet was, nou heeft de laatste profeet, heb ik gedood. Dan was het ook dat de Heer hem ook weer moest onderwijzen, zoals ook Johannes de Doper hier onderwezen wordt en teruggeworpen wordt op het woord. En dat geldt ons nou gemeente ook. U wilt zalig worden. U worstelt ermee. Waar worstelt u dan mee? Met welke vragen zit u dan? Welke onzekerheden zijn er dan in het woord van de Heere waarom u niet kunt of wilt geloven dat hij die zaligmaker is? Alleen moeten we elkaar wijzen op het woord. Ik was na de dienst vanmorgen nog even bij mijn nicht Maddie. U weet, het is ernstig. En toen hebben we het ook gezegd. En ik begrijp best, een mens wil zekerheid, gevoel. Ik heb gezegd, joh, geloof alleen staat er nou. En waar kun je dat vinden in het woord? Lieve mensen, dat vind je nou alleen maar in het woord. Geloof dat heil en troostrijk woord. Ga niet zitten tobben bij jezelf wat je moet hebben of wat je niet moet hebben en wat je allemaal. Daar kunnen we soms zo onnoemelijk druk mee zijn. En de duivel komt u nog op uw stoelleuning zitten, nog de hand opleggen. Top er maar mee. Gaat er maar mee door. Nee. De Heer zegt, geloof mijn heil en troostrijk woord. Bent u een zondaar? Wat staat er dan in de Bijbel? Dat hij gekomen is om zondaren te verzoenen. Gelooft u dat? Bent u een goddeloze? Wat staat er nou in de Bijbel opgetekend uit zijn eigen woord, dat hij gekomen is om goddelozen te rechtvaardigen? Gelooft u dat? Of zit u met dat ja maar? En zit u met allerlei vragen? Ach, dan maakt u zich dan geen zorgen. De duivel werkt daar wel in mee om u bij hem vandaan te voeren. Maar de Heere wil niet anders hebben dan dat u tot dat woord, tot dat vlees geworden woord, teruggeleid wordt. Dat woord wat ook Johannes als antwoord krijgt. En dat is nou datzelfde woord dat ook wij nodig hebben in al onze onzekerheden, ons heen en weer geworpen worden in onze vragen en niet de zekerheid te kennen. Terug naar dat woord. Opdat we de hand op dat woord mogen leggen. Hebt u dat al eens gedaan? Heer, hier staat het. Hier is een goddeloos. En hier staat het, Heere, dat u gekomen bent om de zulke te rechtvaardigen. Lieve mensen, sterker middel heb je niet dan het enige woord van de Heere. Echt waar. Ga maar nou niet zitten kijken op jezelf, want dan ga je door je laatste snik door en dan is niks. Maar kijk nou maar op hem. En zie nou maar op dat woord waarmee je gekomen is om dat woord te vervullen. En dat dat de prediking is ook tot op de dag van vandaag. Dat in dat woord opgetekend staat en dat de Heer het daarom zegt. Geloof alleen. Ontbreekt het, bid er dan om. Heere, schenk mij dat geloof. Kunt u er niet bij? Hoeft ook niet. Maar Heere, legt u het maar vast. O lieve mensen, er is geen rijkere weg en geen heerlijkere weg en geen troostrijkere weg dan in die doorboorde handen van hem die nu alles vervuld heeft. Houd dan maar op met je getop dat je wat moet aandragen. Maar dat u dan alleen maar ziet op hem en komt zoals u bent. U hoeft uw leven niet op te poetsen. Ik denk aan die verloren zoon, dat weten de kinderen ook wel, hè. Weet je jullie wel, die zat bij die varkens troggen. Pff, wat stonk die man, zeg, naar de varkens. En wat zag die eruit? Te vies om aan te pakken. En dan was het voor de Joden nog, was het dat een varken een onrein dier was. Dus als je met zo'n dier in aanraking gekomen was, mocht je niet in de tempel komen, mocht je niet bij een vrome Jood komen, want dan zou die ook een onrein, moest je wegblijven. En wat staat er dan? Ik zal opstaan tot mijn vader te gaan. In de gelijkenis moet u het in de gaten houden dat de Heer Jezus die vader is. Wij vullen dan gelijk God de Vader in. Waar moet u thuis naar kijken? In de gelijkenis is dat naar die farizeeën en schriftgeleerden, die de Jezus daarin zichzelf bedoelt. En die oudste zoon, die de farizeeër is, die er buiten blijft. Want hij was te vroom om binnen te gaan waar die jongste zoon thuiskomen was. En die jongste zoon, dat was dan die hoer of die tollenaar of noemt u maar op. En wat staat er dan als dan die jongste zoon komt, zegt dan de Heere, joh, ga eerst eens naar huis toe, ga eerst eens wassen, ga eerst eens opknappen, ga eerst eens andere kleren aantrekken, ga eerst eens een reinigingsoffer brengen, zegt hij dat? Nee, hij omhelst hem zoals hij is en zo is hij nog gemeend. Hij omhelst de zondaar zoals hij is en de toevlucht neemt tot hem. En het van hem alleen verwacht, zonder hem niet meer kan. Ik zal opstaan, ik heb nergens geen recht meer op. Maar er is maar één plaats en dat is tot hem te gaan. En dat is wat de Heer nou telkens in zijn woord laat horen. Daar heeft hij het woord, daar heeft hij de beloften Gods vervuld, die in Christus ja en amen zijn. Houdt u dat vast? Jullie komen het misschien ook wel eens tegen op huisbezoek dat er zo gezegd wordt, ja, we hebben een Bijbel vol met beloften. Ik heb het nog wel eens een keer moeten horen. Ja, dominee, we hebben een Bijbel vol met beloften. Dan zeg ik, nou en? Ik zeg, als ik nou een Bijbel vol beloften heb en die beloften worden niet aan mijn hart vervuld door Christus, dan zullen die beloften tegen me getuigen. Want er staat dat uw beloften Gods alleen ja en amen zijn in Christus. En zodra ik dan Christus mag kennen als dat lam God, als ik Christus mag kennen als die zalig maakt, dan zijn de beloften ook voor mij. Dan mag ik uit de beloften Gods gaan leven, zijn naam ter eer. En zo is het dat Heere dan elke keer ook ons vandaag terugwerpt, gemeente, op dat woord. Opdat u in dat woord het zult zoeken, dat u bij dat vlees geworden woord zult uitkomen. Daartoe wil de geest ook werken, want wat zegt Psalm 25, dat weten die jongens en meisjes ook wel. Heere, aai, maak mij door u woord en geest bekend. Dan is het dat de geest zich paart aan dat woord, om dat woord te ontvouwen in uw hart. En dan mag het wel eens bestreden worden. En dan mag de duivel wel eens met zijn verzoekingen komen. En dan kan het wel eens donker zijn in uw leven. Maar als de geest dat gewerkt heeft, dan is hij u in der eeuwigheid niet meer kwijt. Dan is hij met u. Van je kinderjaren van, jongens en meisjes. Je hele leven door. Door de dood Jordaan, anders gezegd, door het graf heen. In dat eeuwige leven, want dan zegt hij het zelf. Dat het graf is een doorgang tot in het eeuwige leven. Maar hoe weet ik dat? Hier in dat woord waar hij vandaag ons op heeft gewezen. Opdat we dan het tegen de Heere mogen zeggen. Heere, hier is de zoon. Maar dit staat er in uw woord. Zou het dan niet voor mij zijn? Zegt hij zelf niet iets van hem verwachten dat hij niet beschaamd zullen uitkomen? We gaan eindigen. Maar ik heb wel de vraag die ik bij u, jou en bij mezelf neerleg. Geloven wij dat woord van hem? Amen. Psalm 27. En daarvan gaan we met elkaar dan zingen het bekende zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, ach, dan kan alleen maar de hand op de mond gaan. Wat zouden we dan nog voor hoop, wat zouden we voor verwachting, wat zouden we voor toekomst hebben zoals de arme, arme wereld. Dan ook denkt alleen in dat effistatie zijn dat het daarin ligt. Maar dat we dan mogen weten en geloven. Het grootste deel, het beste deel, het eeuwige deel wacht straks. Psalm 27 en daarvan het zevende vers.